Openbaring 16. En ik begin opnieuw bij hoofdstuk 15, het laatste vers. Openbaring 16 is het onderwerp. En we beginnen te lezen bij Openbaring 15, vers 8. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. En ik hoorde een luide stem uit die tempel zeggen tegen de zeven engelen: ga en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. De eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee en die werd bloed als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: u bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want ze verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen: ja, Heere almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar ze lasterden de naam van God die macht heeft over deze plagen en zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. En ze beten op hun tong van pijn. En ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat, het oosten dus. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht, en er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden van de heidenvolken stortten in. Het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toren. Alle eilanden zijn op de vlucht geslagen. En bergen waren er niet meer te vinden. Grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Dit hoofdstuk wordt meestal het hoofdstuk van de grote verdrukking genoemd. En dat pakken we ook wel, dat is ook wel helder. Een hele bijzondere tijd, een enorme druk, tijd, moeite, zware, zware momenten. En nu komt onmiddellijk de discussie, maken wij dit mee, maken we dit niet mee? Moet je daar bang voor zijn? Moet je er naar uitzien misschien? Of moet je dus duidelijk maken, ja, maar ik kom helemaal niet in die grote verdrukking. Ik zei vanavond tegen een broeder die hier is, het gaat vanavond over de grote verdrukking. Hij zei, dan ben ik niet hier. Nou, daar was ik het mee eens. Maar dat is natuurlijk even makkelijk in een kring zoals wij die hebben, hier, nu, vandaag. Want als je dat op een andere plek roept, dan krijg je vraagteken op vraagteken. Iedereen van ons heeft wel eens gepoogd om aan iemand die het verschil tussen Israël en de gemeente niet ziet, om dan duidelijk te maken hoe het allemaal zal gaan. Nou, je komt in een enorme discussie terecht en bijna nooit kom je er echt helemaal uit. Waarom niet? Omdat er zoveel dingen ingeslepen of ingesleten zijn, dat je nauwelijks nog helder krijgt waarover het gaat. Lieve mensen, ik hoop dat u de Heer Jezus kent en dat de Heer Jezus je heiland en je verlosser is. En dat je nu vandaag heel duidelijk, heel concreet kunt zeggen, ik ken de Heer Jezus als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik weet dat mijn schulden en mijn zonden weggegaan zijn. Want ik mocht geloven in hem die aan het kruis heeft geroepen, het is volbracht. En iedereen die dat geweldige werk van de Heer Jezus naar zich toe heeft mogen halen, dit heeft mogen aannemen, dit heeft mogen geloven, mag zich een kind van God noemen, heeft leven uit God, heeft de Heilige Geest, nu de Heilige Geest gekregen als onderpand van de toekomstige erfenis. En die toekomstige erfenis wordt heel precies in de Bijbel omschreven. En dat is namelijk dat u en ik zijn zullen daar waar de Heer Jezus is. Dat we daar zullen zijn waar hij plaats heeft bereid. En dat is het huis van de Vader. Gefeliciteerd als je de Heer Jezus kent. De Heer Jezus kennen is absoluut de enige mogelijkheid, de enige weg. Een andere route is er niet. Als je denkt dat je door eigen inspanning of door eigen activiteit toch nog zou moeten verdienen, je komt er nooit. Je redt het niet. Echt niet. Je krijgt gegarandeerd weer een halve onvoldoende of een hele onvoldoende, maar het is in ieder geval onvoldoende. Je komt er niet. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En ik zou dat er wel in willen hameren. En waarom? Omdat er hele volkstammen in Nederland, maar ook daarbuiten zijn, die zeggen dat je nog je best moet doen en dat je dan maar moet afwachten of je aan het eind toch een voldoende of een onvoldoende krijgt. U krijgt alleen een voldoende als u gelooft in de Heer Jezus. En die voldoende hebt u op het moment van tot bekering komen. Daar wordt de 10 van de Heer Jezus op dat moment op uw eindlijst geschreven. Op dat moment. Niet nadat u nog vele jaren als een christen hebt gefaald of misschien wel hebt gescoord. Dat zou beide kanten op kunnen vallen, een beetje. Maar de 10 van de Heer Jezus, van zijn volbracht werk, komt op uw eindrapport. En omdat u daarop een 10 hebt, gaat u het huis van de Vader binnen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. De enige die het kon, heeft het gedaan. Er was niemand anders. In het begin van het boek Openbaring zag je de rol in de hand van hem die op de troon zat. En niemand kon de rol aannemen van hem die op de troon zat. Johannes gaat wenen omdat er niemand is die zich daarvoor aandient. Meneer Poetin haakt af, sorry hoor, met al zijn grote mond. Meneer Obama redt het niet. Meneer Netanyahu redt het niet. Rutte redt het ook niet. Het hele katshuis redt het. Niemand redt het. Niemand heeft de mogelijkheid om die boekrol te nemen, om die zegenrol van de Heere te ontvouwen en om de zegen die de Heere in zichzelf heeft voorgenomen te tonen. Niemand. Nou, als je daar achter komt, dan ga je een potje janken. al het geploeter, al het gehakketak van mensen en al het geschreeuw van politieke leiders. Niets, helemaal niets, niemand kan die zegen brengen. En een van de oudsten zegt dan tegen Johannes, er is toch één, en dat is het lam. En dat is misschien niet alleen maar een term, een uitdrukking in het boek Openbaring, maar dat is de werkelijkheid. Daar gaat het om. De vorige keer heb ik gezegd dat de tabernakel gereed gemaakt is geweest en dat alles klaargemaakt is en dat Mozes alle materialen had goedgekeurd en dat op dat moment de glorie van God het huis van de Heer gaat binnentrekken en dat vanuit die glorie, vanuit dat huis van de Heer een stem komt tot Mozes. Mozes, kom wat dichterbij, want nu wil ik met je praten. En toen ging de Heer met Mozes praten over het offer. Dat is een term die ik vaker heb gebruikt, omdat ik dat een van de allerbelangrijkste dingen vind. Vanaf het moment dat het eerste huis van de Heer, de eerste kerk zo u wilt, dat het eerste huis van de Heer gereed gemaakt is, wordt Mozes uitgenodigd om naar binnen te gaan. Niemand komt binnen, maar Mozes krijgt een uitnodiging. Kom binnen, ik wil met je praten over het offer. En nu, aan het eind van onze Bijbel, Openbaring 15, dat was de vorige keer ook, dan is daar weer een huis van God in de hemel. En dan is er weer die glorie van God en weer de heerlijkheid van God. En weer wordt het huis van God vervuld met de heerlijkheid van God. En niemand kan binnengaan. Er is geen stem meer van kom eens wat dichterbij. Het is alleen maar een aankondiging van oordeel. Ofwel, het is het offer, ofwel, het is het oordeel. Dat is echt zo scherp. Zo scherp ligt het. Het eerste huis van God, het offer. Het laatste huis, het oordeel. Zo is de Heer. Niet om te sarren, maar omdat hij eindeloos geduld heeft gehad en zo ver ging dat hij zijn enige zoon, de enige, de unieke, de absoluut unieke, wilde geven voor jou en voor mij. Dat heeft hij willen doen. De enige vraag is, zou je dat willen geloven? Is dat nu moeilijk? Nou, het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Als er een advertentie staat van Lidl in de krant of van Aldi dat de suiker een kwartje is, 25 eurocent is, dan rent iedereen naar, sorry hoor, u op suiker staat, maar goed, dan rent iedereen bij wijze van naar die filialen en gaat inkopen. Maar u gelooft dat. U gelooft dat het in de krant staat. Het stond in de krant. En als dat niet zo is, dan bellen ze zelfs de reclamecodecommissie. Want dat gaat natuurlijk helemaal mis. Nu zegt God, geloof in de Heer Jezus. Staat al eeuwen in het boek van de Heere God. En we zeggen, ja, maar daar gaat hij. Het moet je gegeven worden. Ja, nou, het is zo, ja. En dan gaan we weer afdingen. Ja, je moet nog eventjes aan je schuld ontdekken worden. Alsof één zondaar ooit aan zijn schuld ontdekt is geweest. Alsof één van ons ooit zover is gekomen dat hij alle schuld zou hebben gezien. Niemand van ons heeft ooit zijn hele schuld gezien. Niemand. Dat kan helemaal niet. Je komt er nooit achter hoe rot het is met jezelf. Sorry hoor, een beetje cru. Niemand ziet de schuld compleet. De enige die dat zag was de Heere God zelf. En die gaf zijn zoon. Geloof je dat? Amen. Mijn vrouw gelooft het. Ik geloof het ook. Ik geloof absoluut dat de Heer Jezus voor mijn schuld en voor al mijn zonden is gestorven. Niet omdat ik al mijn zonden zag, maar omdat de Heer ze zag. En de enige vraag was, geloof je dat? En dat vinden we dan zo moeilijk. Ja, maar je moet toch wel zwarte schoenen hebben. Of je moet toch wel een pak hebben. Je moet wel eens erop. Daar gaan we. Van alles hebben we erbij gesleept om maar duidelijk te maken dat we toch op de goede weg zijn. Zijn we er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg. Onzin. Door het geloof in de Heer Jezus hebt u, hoort u het goed, hebt u eeuwig leven. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Zo bijna als een oude schom is zeggen. Even allemaal nazeggen. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Ofwel, je schuilt achter het geweldige werk van de zoon, het offer aller tijden. Eerste huis van God. Ofwel, je hebt te maken met het oordeel van God, het laatste huis van God. In de Bijbel dan. Scherper kan ik het niet krijgen. En dat offer waarvan het eerste huis van God zo prachtig spreekt, van al die offers die daar aangeduid worden en die daar ook gebracht zijn, is het uiteindelijke resultaat te zien buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, op een heuvel die Golgotha heet. En daar heeft de Heer Jezus gezegd, het is volbracht. Ik heb het gedaan. Ik kan het weer scherp zeggen. Het is of het is volbracht en je schuilt achter dat volbrachte werk. Of hier, ons hoofdstuk, de laatste plaag, het is geschied. Het is bijna het is hetzelfde woord hoor. Het is volbracht en het is geschied. Ofwel, je hebt te maken met het offer. Ofwel, je hebt te maken met de plagen van God die komen gaan. Daarom, zei Paulus, wij daar wetende de schrik van de Heere overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Kom dan toch. Waarom zou je nou wachten? Waarom stel je uit op morgen? Waarom dan? Wat moet er dan nog gebeuren om je over de streep te trekken dat je vanavond, nu zit het op je stoel misschien, nog meeluisterend later, gaat zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Dank u voor uw geweldige liefde, voor uw geweldige genade, Heere God, dat u mensen die verloren zijn, die hopeloos verstrikt zijn in hun zonde en hun schuld, wilt redden. Maar voor mensen die niet geloven, komt het oordeel. De mensen die nu gaan geloven, die horen bij de gemeente, niet bij onze club, die horen bij het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus wordt gemeente genoemd. En dat bijzondere instituut gemeente van onze Heer, lichaam van Christus, huis van God ook, bruid van het lam, dat bijzondere gezelschap gaat een keer hier vandaan. Nou, dan komt de volgende moeilijkheid. En zeker in de discussies met andersdenkenden kom je onmiddellijk weer. Ja, maar u bent zeker een giliast, riep laatst iemand tegen mij. Ik zei, heb je er wel eens een gezien? Nou, nee, eigenlijk niet zo vaak. Nou, dan zie je er nu een. Klopt. Een giliast is dus iemand die gelooft dat het duizendjarig vrederijk nog komt. Een toekomstig duizendjarig vrederijk. En ik heb 20 keer geroepen hier. De beste test is naar Rhenen gaan. Oude Hans Dierenpark. Vraag aan de oppassers of ze alle hekken even openzetten van alle doorden en van alle kooien. En dan weet u of het duizendjarig rijk is aangebroken, ja of nee. Als de leeuw niks doet bij een koe, dan weet u duizendjarig vrederijk. En niemand durft het. De Bijbel zegt het. Met andere woorden, die test is helemaal niet zo moeilijk. En giliast is dus iemand die gelooft dat het duizendjarig vrederijk nog komt. En het duizendjarig vrederijk komt nadat de oordelen zijn geweest. En nu kan ik bijna eindeloos doorgaan met proberen duidelijk te maken. Kijk eens, jij gelovige, voor jou is het oordeel geweest. En omdat het oordeel geweest is, je hebt dat toch geloofd, in het voorbrachte werk van de Jezus heb je toch geloofd. Omdat je het geloofd hebt dat het oordeel geweest is, omdat hij het is volbracht heeft gezegd, daarom kom je niet meer in het oordeel. Maar zo iemand is uit de dood overgegaan in het leven. Maar allen die dit niet geloofd hebben, die hebben een heel ander verhaal. Die komen nog wel in deze periode. Inclusief dat deel van Israël dat niet heeft geloofd in de Heer Jezus. Alle mensen, behalve jij en ik, kreeg ik dat er maar in. Weet je wel, ingetimmerd. Van alleen die mensen die niet geloofd hebben in het volbrachte werk van de Heer Jezus, als ze dat wel doen, dan horen ze bij de gemeente. En die gemeente die wordt voor de uren der verzoeking, die over het hele aardrijk komen zal, weggenomen. Nou, denkt u, dat mag dan wel eens een keer gebeuren. Maar het is bijna zover. Ja, u denkt aan uw eigen portemonnee, de euro en de toestand in Europa. Het wordt allemaal beroerd. Klopt. Het is ook zo. Alle duidingen gaan die kant op. Ook de spanning in het Midden-Oosten, dingen die we nog gaan noemen straks, ze gaan allemaal één kant op. Maar gelovigen die echt de Heer Jezus toebehoren, horen in het lichaam van Christus. En die worden bewaard voor de uren van de verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. En dan zeggen mensen, nou ja, maar je hebt maar één tekst, hè? Nou, ook al had ik maar een halve. Dat is toch zo? Waarom? Maar ik heb wel meer teksten, hoor. Want dit is dan het boek Openbaring, hoofdstuk 3. Daar staat dit in het stukje van Philadelphia. Maar we hebben ook 2 Thessalonicenzen 2. U en uw bijeenvergadering, uw onderlinge bijeenkomst, uw gaan naar hem, vindt plaats. En daarna gaat die mens de wetteloosheid zich pas openbaren. Daarna komen die bedriegelijke wonderen. Daarna begint het verschrikkelijke, begint die enorme nare druktijd. Daarna. Heb je dan niet nog een... Ja, ik heb nog wat meer. Er zijn veel meer teksten. Als je dit zou willen zien, zijn er nog meer teksten. Maar het is moeilijk kennelijk, want ja, maar we zitten in een soort theologisch denken. En we hebben gezegd, ja, de kerk is begonnen bij Adam. En die is gewoon doorgegaan. En die blijft hier op aarde tot de jongste dag. Nou, dat is niet waar. Dat is een volstrekte onwaarheid. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want als dat erin geperst is, krijg je dat er bijna niet meer uit. Ik weet niet of je ooit een plooi in je eigen broek gestreken hebt. Ja, thuis, ik word opgevoed hoor. Maar ik bedoel eigenlijk in militaire dienst, weet je wel. En dan moest je dus op het appel verschijnen, dan moest er een mooie plooi, maar dat lukte dus nooit, want dan, je ging dat ding onder je matras leggen en een beetje vocht eroverheen. En dan sliep je daar een nacht op en dan moest het een beetje... Nou ja, sorry, maar iedereen die dat meegemaakt heeft, die weet dat dit zo ging. Zo ging het echt. En de volgende dag, ja, dan lag je natuurlijk net een beetje, had je verschoven, halverwege de nacht en valse plooien. Krijg hem er maar eens weer uit. Zeker niet op de manier waarop ik erin zou moeten. Ik wil zo graag zeggen dat er zoveel verschil is en zoveel verschuiving is, dat je bijna niet meer weet waar je het zoeken moet. En jij en ik, we mogen hier vanavond in deze Maranatha-dienst zijn en we mogen vertellen, Maranatha betekent de Heer Jezus komt, hij mogen komen, het is bijna zover. En die Maranatha-gedachte is dat de Heer Jezus de gemeente bij zich roept voor die uren van de verzoeking, voor die enorme moeilijke druktijd komt, voor die tijd. Toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik, nou, dat is bijna te mooi om waar te zijn. Als de Heer Jezus nu zegt dat we door de grote verdrukking heen moeten, en we dan op hem moeten wachten, zou u dan roepen, kom Heer Jezus, want u vraagt dan eigenlijk van, stuur eerst even uw grote verdrukking, en daarna komt u. Dus niemand verlangt naar de Heer Jezus. Want als je eerst door de grote verdrukking heen moet, verlangt niemand meer. En voor de gelovigen komt de Heer Jezus niet als een dief in de nacht. Voor de ongelovigen wel, ja, dat klopt. Dat wordt pijnlijk. Dat wordt schrikken. Maar voor de gelovigen is het de bruidegom die aanklopt, doe open. De geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus, vannacht maar. Maar niemand vraagt om een dief, 's nachts. U en ik worden uitgenodigd om dit verschil te zien. En ik wil het zo graag beklemtonen vanavond. Want als we dit niet helder hebben, dan gaat alles een verkeerde kant op. Dit is... heel principieel. De Heer Jezus komt en wij gaan naar hem. En als we bij de Heer Jezus zijn en hem zien als het lam in de troon en de oordelen zien en de heiligheid van God zien, dan beseffen we dat God inderdaad op een bepaald moment niet langer kan wachten. Zoals in de dagen van Noach er een keer een einde komt aan die 120 jaar. Dat was toen 120 jaar. Dat God geduld had, maar er komt een eind aan. Dan gaat God zelf de deur dicht doen. Niet Noach deed de deur dicht. Hij had hem veel eerder dichtgesmeten. God zelf deed het. Met alle geduld. En zo is het ook in Egypte geweest. God zelf doet de deur dicht. God zelf doet de deur dicht. Straks. De genadetijd komt een keer tot een eind. De vraag is, hoe dan verder? Gelovigen maken die tijd van grote nood niet mee. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus al die nood... heeft willen dragen voor jou. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, geloof je dat? Niet om mij. Maar als we hier bij elkaar zitten in een gezelschap van Maranatha, denkende mensen, dan moet je toch ook durven zeggen, Heer Jezus, kom alstublieft. We geloven, Heer Jezus, dat u het werk volbracht hebt. We geloven dat u uzelf wilt openbaren aan ons. U wilt ons bij uzelf brengen in glorie en in heerlijkheid. U en ik hebben een schitterend vooruitzicht. Maar als die troon van de genade die daar in het heilige der heiligen is, niet meer bereikbaar is, want daar ging het om, hè? Openbaring 15, het laatste vers, dat niemand meer kon dichterbij komen. Niemand kon nog bij die troon van de genade komen. Die was afgesloten. We hebben nu de troon van de genade en we kunnen naderen tot een hulp op het juiste moment. Maar dan is die toegang dicht. Er komen engelen uit, 7 schalen, oordeel. Niemand kan er doorheen breken. Als er geen genade meer is, dan moet het vreselijk zijn. En nu gaat het in ons hoofdstuk over die tijd. Die schalen worden uitgegoten. En iedereen die dit leest, die denkt, oh, dit heeft iets met Egypte en met Exodus. Terecht. Een aantal plagen worden daar letterlijk genoemd. Dus water in bloed veranderd, zweren, kikvorsen. Ik zeg duidelijk, hagelstenen. Duidelijke signalen die je ook in het boek Exodus terugvindt. En in het boek Exodus was er uiteindelijk een verharding van de Heere God zelf. De Heere God had Farao uitgenodigd om zich te bekeren, het volk te laten gaan. En hij deed het keer op keer niet. Hij zei wel dat hij het deed, maar trok zich dan weer terug. Totdat de Heere zijn hart ging verharden. Toen was het gebeurd. Dat is echt een wissel die omgaat in het boek Exodus. En dan laat de Heere het verder gaan, zoals hij het bedoelt. En dan geeft hij Israël een heel bijzonder teken. Hij geeft een teken van het lam. 3 dagen hebben ze destijds gekeken naar het paaslam. Zal ik het voorzichtig zeggen? Van de 10e tot en met de 13e dag. Let op hoor. Vrijdag de 13e. Weet u nog? Ja, u gaat niet trouwen op vrijdag de 13e. U ging niet trouwen. En u maakt uw feestje niet op vrijdag de 13e. Nee, nee. Nee, u gaat zelfs geen planning maken voor iets op vrijdag de 13e. Dat is er ook ingeslepen. Grootste onzin. Dat heeft de duivel je ingefluisterd. Op vrijdag de 13e stierf het paaslam. Oh, goede vrijdag. Precies. Weet u het, hè? U hebt nu aanstaande week Goede Vrijdag. Weet u waar het vandaan komt? Vrijdag de 13e. Word je er niet blij van? Zeg je nu niet een keer dankjewel, Heer Jezus. Ze hebben ons altijd voor het voor het ootje genomen, moet ik het zeggen, voorzichtig. Ze hebben altijd iets onzinnigs op de mouw gespeld, terwijl we eigenlijk niet meer weten waar het over gaat. Het paaslam. Maar wat is nu het cruciaal? Ze hebben 3 dagen gekeken naar het paaslam, of er een gebrek aan was. Toen was er geen gebrek aan, hebben ze het geslacht. Bloed gestreken naar de bovendorpen en aan de beide zijkanten. En waar God het bloed zag, daar ging hij voorbij. Het is volbracht en het volk van God werd uitgeleid. Wat is de oplossing in Egypte? Het lam dat geslacht is. Toen al. En wat is de oplossing vandaag? Het lam dat geslacht is. Nog steeds. Het is zo precies dat je er bijna bang voor wordt. Zo precies is het. En nu krijg je al die schalen. Ik zal ze heel kort de revue laten passeren. De eerste die gaat zijn schaal uit over de aarde en kwam kwaadaardig in schadelijke zweer. Maar aan wie? Dat moet u even lezen. Hè? Aan die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Eind van vers 2. Nou, u weet dat het merkteken van het beest te maken heeft met de tijd na nu. Dat is Openbaring 13. En u weet dat de gemeente al in Openbaring 5 in de hemel is, Openbaring 4 al. En na deze, dus na onze tijd, gaat er een moeilijke tijd komen. En dan komt er een soort politieke leider en dan komt een religieuze man en die probeert de zaak te combineren. En dan komt een soort getal, een soort code, die moet je hebben, want wil je nog een beetje mee kunnen doen in de economie, dan moet je dat hebben. Nou, daar gaan ze. Maar allen die dat merkteken hebben, dan moet je nagaan, mensen die het merkteken hebben geweigerd, die hebben dus geen merkteken. Maar die hebben ook geen kwaadaardig gezwel. En mensen die het merkteken wel hebben, die hebben nog een merkteken. En dat is een kwaadaardig gezwel. Met andere woorden, je kon er die mensen zien aan de buitenkant aan welke kant ze stonden. Niet alleen bij de kassa van de supermarkt, maar daar werd dat merkteken van kopen of kunnen verkopen of kunnen kopen helder. Maar buiten dat ook al. Een merkteken. Zijn er dan toch nog gelovigen? Nou, dat is de volgende moeilijke vraag. Dat geef ik toe. Daarom moet ik hem behandelen. De gemeente wordt weggenomen. De gemeente gaat naar de Heer Jezus. Hier op aarde denken ze dat ze het nu helemaal voor elkaar hebben. De duivel gaat zich openbaren op een gigantische manier. Vreselijk. De politiek steekt zijn kop op als nooit eerder. De religie ook. Valse godsdiensten. Onreine geesten. Valse profeten. Nou, het spettert er nu al af van alle buizen bijna. Maar dan is het helemaal erg. Maar komen dan toch nog mensen tot bekeren? Ja, maar dat kan dan toch niet? Ja, uit de grote verdrukking komt een grote schare die niemand tellen kan. Zegt de Bijbel. Ah. Dus er komt toch nog iets van bekering. Ja. Horen die dan ook bij de gemeente? Nee, daar gaat het niet om. Dat is juist altijd de fout. Laat dat nu eens. Laat dat nu eens apart staan. En die grote schare die niemand tellen kan, komt uit de grote verdrukking. En dan komen er nog mensen uit Israël. 12.000 uit die stam en 12.000 uit die stam en 12.000 uit... Dus er zijn nog... Ja, dan komen mensen tot bekering. Door de prediking van die 144.000 waarschijnlijk. Of door het eeuwig evangelie. Ja, zei Openbaring 14. Dat kan. De bomen, de bloemen. De prediking van hemelwezens. En van hemellichamen. Kan. Er komen mensen tot bekering. Maar die krijgen het hier op aarde in die enorme moeilijke tijd waarin ze tot geloof komen. Moeilijk. En die hebben het wel te maken met deze druk. En die weigeren, denk ik, dat merkteken van het beest. En die komen alleen te staan. Die worden daardoor nog meer kwetsbaar. Maar nu gaat de Heer het omdraaien. Nu zijn niet zij de kwetsbaren die het merkteken geweigerd hadden. Maar zijn zij die het merkteken geaccepteerd hadden kwetsbaar? Nou, of dat melaatsheid is, vul maar iets in. Ik denk dat je aan zoiets moet denken. Een boosaardig en een schadelijke zweer. Vers 3. En de engel goot zijn schaal uit in de zee en die werd als bloed, bloed van een dode. Met andere woorden, alles wat met economie te maken heeft, alles wat met... zee te maken heeft, met gewoel te maken heeft, dood. De dood treedt in. 4. De derde engel goot zijn schaal uit over de rivieren en de waterbronnen. En het water werd bloed. Met andere woorden, wat ze dronken, het was niet meer te drinken. Dat stamt natuurlijk uit de Egyptische plagen. Water in bloed veranderd. Nou, de engel van de wateren, er zijn dus ook bij de engelen is er onderscheid. De engel van de wateren, de engel van de regenbui, de engel van de hagelbui, de engel... Er zijn veel meer engelen dan u denkt, hoor. Miljoenen. Maar de engel van de wateren die zegt, u bent rechtvaardig, u kunt niet anders. In de hemel weten ze dat niet alleen de Heere God een keer een punt zet, maar dat hij niet anders kan dan een punt zetten. Hij is rechtvaardig. Er zijn rechtvaardige dingen die hij op dat moment doet. En dat hij die is en die was en die er zijn zal, dat hij dit oordeel geveld heeft. Want ze hebben het bloed van heiligen en van de profeten vergoten. En ook die bij het altaar staat, die zegt, ja, Heere Almachtige, uw oordelen zijn rechtvaardig. De vierde engel gaat zijn schaal, zegt vers 8 zeggen, over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik heel vaak denk aan dat gepraat over de opwarming van de aarde. Onze kinderen worden vertrouwd geraakt met demonische beesten, met draken en met gekke figuren en met allerlei toestanden. Die komen dan zomaar in een game naar voren. En maar gamen met dat spul, weet je wel. En maar vechten met die lui. Nou, maar we worden vertrouwd. Op een gegeven moment zijn het allemaal speeltjes. Dan is het allemaal niet meer zo erg. Als het echt komt, dan ben je er al aan gewend. Maar zo gaat het ook met het opwarmen van de aarde. Langzaam maar zeker worden we dus opgewarmd om dit allemaal te geloven. Valt even tegen als het meer 17 wordt in Nederland, zoals in februari. Of weet ik veel, januari, een poosje terug. Dan is dat helemaal van de lucht. Dan hoor je meneer Al Gore ook niks meer zeggen. Die is eventjes weer met vakantie op dat moment, waarschijnlijk aan een Canarisch eiland of zo. Dan was het dan toch wat beter. Als je geld hebt, dan kun je ook van de ene plek naar de andere. En het is weer een beetje droger aan het worden. Opwarming van de aarde. Je hoort het weer. Ik heb de hele week weer gehoord. Maar er komt een tijd dat de oordelen zo heftig zijn dat er een grote hitte is en dat alles om ons heen dit gaat uitademen. Het is één groot probleem. De troon van het beest, zegt vers 10, wordt door een vijfde engel verduisterd. De troon van het beest. Het beest is het beest in Openbaring 13. Dat is die politieke macht die komt, die er was ooit, die er een hele tijd niet is geweest, maar die dan toch terugkomt. Nou, de troon van het beest en van zijn koninkrijk, die wordt verduisterd en ze beten op hun tong van pijn. Nou, daar zitten we al middenin. Ze hebben totaal geen licht. Er is geen licht. U weet het. De duivel is de vorst van de duisternis. En u en ik hebben te maken met de Heer Jezus, die het licht is. God is het licht. En het lam is onze lamp. En toen het duister was in Egypte, nog even terugkomen, toen er 3 dagen gekeken werd naar een lammetje in de huizen van de Israëlieten, toen was het overal aardedonker. Die 3 dagen van kijken naar het lammetje waren precies dezelfde 3 dagen als 3 dagen van absolute donkerheid. Dat was de 9e plaag in Egypte. Helemaal donker, behalve in de huizen van de Israëlieten, want daar was het licht. Die hadden het lam in huis. En als het lam in huis is, dan heb je geen reservebatterij, maar dan heb je de batterij. Dan heb je alles, de bron van het licht. Die is bij jou, die woont bij jou. Hier, duisternis. Toch blijven ze lasteren. De 6e engel gaat zijn schaal uitgieten over de grote rivier de Eufraat. Haar water draagde op, droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen die uit het oosten kwamen of waar de zon opgaat. Discussies te over. Nu al is er genoeg debat over de Eufraat in het Midden-Oosten. U weet dat water een hoofdprobleem is in het Midden-Oosten, nu al. En dat dat nog erger wordt. En dat er bonje ontstaat over water uit de Eufraat. Het is niet zo dat dan ineens de mensen uit het, daar aan de andere kant van die Eufraat nu denken van ja, nu kunnen we ook verder. We konden even niet verder, we stonden voor die rivier en ja, dat ging niet meer of zo. Alsof ze geen genietroepen zouden hebben om een bruggetje te maken. Of geen vliegtuigen zouden hebben om eroverheen te vliegen. Of geen raketjes zouden hebben om eroverheen te schieten. Natuurlijk waren die dingen er al lang. Dat is niet de moeilijkheid. Dat het water zelf een soort barrière zou zijn geweest. Maar ze hebben oorlog over dat water. Dat is het probleem. En dus gaat Iran een smoes bedenken om aan te vallen. Dat is het. Een smoes. Want ja, Israël heeft te veel water uit de Eufraat getrokken. Dus nu hebben we een goede reden om aan te vallen. Dat is het. Nu zegt de Heer, oké, doe maar. Kom maar. Trek maar over de Eufraat. Kom maar dichterbij. En ze worden dus uiteindelijk rondom Jeruzalem helemaal door de Heere der Heren, door de Koning der Koningen, in de pan gehakt. Sorry hoor, dat ik het een beetje cru zeg, maar het is wel zo. Maar ze moeten komen. Moeilijke tijd, duidelijk. De grote rivier. Maar dan is er een soort tussenzin van vers 13 tot en met vers 16. En die tussenzin die zegt dat er een uit de bek van de draak, dus dat, die was uit de hemel gevallen, dat weet u nog van Openbaring 12. In hemel, daar was oorlog in de hemel en de draak werd op de aarde geworpen en die ging aan de rand van de zee staan. Uit de zee kwam een beest en uit de aarde een valse profeet. Beest uit de hemel, beest uit de zee, beest uit de aarde. En uit die monden of uit die bek van het beest komen onreine geesten als kikvors. Ook de kikvorsenplaag was al in Egypte. En die kwam toen in de huizen, die kwam in de baktroggen, die kwam in de slaapkamer, die kwam overal. Bijna niet uit te roeien. En die komen nu terug. Onreine geesten. En die onreine geesten hebben valse profetieën. Die hebben vreselijke dingen. En die hebben 1 boodschap. Oorlog. Wat is, nadat de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht, zijn vreugderoep. Hij komt bij de discipelen. Wat zegt hij dan? Oorlog. Vrede, zei u. U kunt hem niet scherper krijgen als u wilt. Als u inzoomt, dan ziet u aan de ene kant iemand die opzet, aanzet tot oorlog. Onreine geesten die aanzetten tot oorlog. En er is ook een die aanzet, aanreikt voor vrede, de Heer Jezus. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. De Heer Jezus, vrede zij u. Dat is de Heer Jezus. Ofwel, het is volbracht, door hem gezegd, ofwel straks, het is geschied. De plagen, de moeite, dat gaat verder. En dan, om de koningen van de aarde, die worden uitgenodigd om mee te doen aan die oorlog. Nou, dat lukt hem aardig. En die komen dan met elkaar bij die plaats Armageddon. En in dat kader, zegt de schrift hier, zie ik kom als een dief. Er zit één zin in, die staat in deze vertaling heel merkwaardig. Misschien wilt u dat met me even lezen, hoofdstuk 16, vers 15. Zie, ik kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft. Zodat hij niet naakt zal rondlopen. En men zijn schaamte niet zal zien. Adam en Eva hebben zich schorten van vijgenbladeren gemaakt, weet u nog? En als de Heer in de buurt komt, dan zeggen ze, ja, maar we zijn naakt. Maar wie heeft u dan te kennen gegeven dat geen naakt zijn? Ze gaven op hun kleren acht en ze zeggen, we zijn naakt. Ze voelen aan dat ze geen been hebben om op te staan. Dan heeft God hen bekleed met de vellen, met de huid van het offer. Toen. O ja, het lam. Hier wordt gezegd, let op, hè. Hij komt als een dief. Lieve broeder en zuster, hij komt voor de gelovigen nooit als een dief. Dus als u een film ziet als een dief in de nacht, dan gaat het niet over u. En als dat wel over u gaat, is er een verkeerde voorstelling van zaken. De Heer Jezus komt. En hij zegt, de Heer, ja, kom spoedig. En de geest in jou zegt, kom maar Heer Jezus. De deur staat wijd open. Ik heb alle sloten al weggeschoven. Alle veiligheidsclausules die zijn weg. Kom, Heer Jezus, u bent welkom. Geest en de bruid zeggen, kom. Heer Jezus komt. Maar voor de anderen een dief. De Heer Jezus komt voor de gelovigen nooit als een dief. Dat is ook ingeslepen. En dat is niet waar. Voor ons niet. Hij komt wel als een dief, want plotseling zal een haastig verderf hen overkomen. Als hij komt, zal dat inderdaad een soort diefkarakter hebben. Maar hij zal hen verzamelen op een soort plaats die in het Hebreeuws de naam Berg Megiddo heet, Armageddon. Nou, u hebt misschien mensen van het Wachttorengenootschap aan de deur gekregen. En die willen u altijd vertellen dat u met de slag van Armageddon eigenlijk wel of niet naar binnen gaat. Dus als u daarover wint, dan gaat u naar binnen. Nee, ik heb u vanavond willen zeggen, u gaat naar binnen omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Heb u dat nog? Echt waar? Nog een keer, u komt in de hemel, u gaat naar binnen omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet omdat u overwint, er is maar één overwinnaar. Dat is de Heer Jezus zelf. En hij heeft overwonnen. Het is volbracht. Dat klinkt nog steeds. En jij en ik moeten nu zeggen, ja maar, dit dan. Nou, de Heer verzamelt die koningen van de oostelijke hoek, weet je wel, van de opgang van de zon. En het westen en het noorden en het zuiden, ze komen er allemaal. En ze worden daar als een soort verzamelplaats, als een verzameling van alles, bij Megiddo gestationeerd. Iedereen die daar geweest is in groepsverband of alleen, weet dat Megiddo een bijzondere plek is. Er zijn nu al allerlei wegen die als startbaan en als landingsbaan kunnen worden gebruikt. Er wordt echt driftig rekening mee gehouden dat daar vliegtuigen landen en opstijgen. Dat doen ze nu al. Dat de plek waar ze vroeger de oorlogen waren, de vlakte van Israël, daar is het gebeurd. Denkt u maar aan het boek Richteren, bijvoorbeeld hoofdstuk 5, Deborah en zo. En al die plaatsen. Talloze keren is daar strijd geleverd en daar worden ze verzameld. Dat is een soort verzamelplaats. Je moet ergens binnenkomen. Vlak bij Haifa, dicht bij de zee. Het is allemaal mogelijk per schip, per vliegtuig en per auto. En de uiteindelijke beslissing valt niet daarbij Megiddo. De uiteindelijke beslissing valt in het dal van de beslissing, het dal van Josafat. Dat is vlak tegen Jeruzalem aan. Daar valt de beslissing. Maar ze worden verzameld op deze plek. Hier is een soort materieel plaats. Een, nou ja, waar de tenten staan, waar de bivakplekken zijn, waar de mensen dus gaan legeren. Daar worden ze bij elkaar gebracht. Een gigantische legermacht wordt op de been gebracht en zal uiteindelijk overwonnen worden. Dan gaat de zevende engel zijn schaal uitschieten en dan is het geschied. En dan komt er een enorme aardbeving en dan is het echt voorbij. Wat moet ik nu zeggen? Worden we nu vrolijk van dit soort negatieve berichten? Nou, u wordt ook niet vrolijk van het journaal, dat is ook allemaal negatief. Misschien heeft uw club vanmiddag gescoord, dat zou kunnen. En hebben u het gevoel van, nou, ze hebben gewonnen, ik heb een beetje gewonnen. Ik weet het niet. Ik weet niet in welke kant u staat. Als ik vanavond mijn kleinzoon zou spreken, dan zou hij zeggen, nou, ze hebben verloren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb net begrepen uit het nieuws dat Ajax gewonnen heeft van Heracles. Heracles is een club bij ons aan Nijverdal in de buurt. Maar je kunt berichten krijgen die misschien positief gesteld en gestemd zijn. Maar het meeste wat je hoort is negatief. Zou u nu vanavond tegen uzelf willen zeggen, maar het bericht dat ik kreeg, komt uit de schrift. Dat is het zesde kruiswoord. Het is volbracht. En omdat ik dat geloof, ben ik een kind van God. Omdat ik dat geloof, weet ik dat al mijn schuld weg is en mijn zonden vergeven zijn. En dat het tussen God en mij in orde is. Dat er niets te doen is overgebleven. Ik geloof, Heer Jezus. We zingen in de paastijd vaak wel zo'n lied met als refrein, ja, ik geloof. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het kruis mij eeuwig heil verwierf. Ja, ik geloof. Ja, ik geloof. De boodschap is dat die verschrikkelijke tijd die de wereld gaat teisteren en de mensen gaat teisteren, omdat ze niet geloven, echt een enorm contrast heeft in de Heer Jezus. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wie de Zoon heeft, heeft dus het leven. Geloof. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Ik prijs u, Vader, voor het volbrachte werk. Ik wil u eren. In de hemel zal een lam zitten op de troon. En het lam staat met de 144.000 op de berg Sion. En het lam komt om met jou en mij bruiloft te maken. De bruiloft van het lam, niet jouw bruiloft, maar de bruiloft van het lam, is gekomen. En de bruid heeft zich gereed gemaakt. Hoofdstuk 19. En er gaat geweldig veel gebeuren. Het lam, het lam, het lam. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God heeft voorzien. God kan niet anders. Ja, hij kan niet anders dan voorzien. Zo is hij. Dat is zijn wezen. Dat hoort bij hem. Niet een keer in de tijd van Abraham, maar altijd. Zo is de Heer. Hij voorziet. Hij voorzag in een lam ten brandoffer. En daarom ging hij met Mozes praten over het offer. En daarom is het geweldige werk van de Heer Jezus een enorme onderstreping van alles. Niets anders willen weten dan Jezus Christus die gekruisigd. Het is het werk van de Heer Jezus. Wat een schitterende zegen hebt u als u gelooft in de Heer Jezus. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het Lam Gods, zo riep Johannes de Doper 2 keer, dat de zonde van de wereld wegneemt. En u en ik, we kennen de Heer Jezus. En we zullen hem straks zien en bewonderen als het Lam zichtbaar wordt. Dan buigen wij ons in een nieuw gezang voor hem neer en zingen we tot in alle glorie en in alle eeuwigheid het Lam de eer. We danken u, Heer Jezus. Openbaring 16 is niet het laatste. Maar het is wel een grote verdrukking. Het is een hele moeilijke tijd. En je wilt niemand in die tijd hebben. Nou, omdat dat zo moeilijk is, omdat dat verschrikkelijk is, zijn we geneigd om te zeggen, Heer Jezus, we willen nu bidden voor onze familie. Dat ze daar niet in terechtkomen. We willen bidden voor onze buren, voor onze collega's. Dat ze niet die tijd hoeven mee te maken. Misschien onze kinderen. Misschien je kleinkinderen. Sommigen al achterkleinkinderen. Dat ze die tijd niet hoeven mee te maken. En al die mensen die maar vroom zeggen, we wachten tot het allerlaatste moment, want het moet je gegeven worden. Nou, het is gegeven. Hij is gekomen. Hij heeft het werk volbracht en God heeft het offer aller tijden gegeven. Het enige wat je doen moet, geloven. Geloof het toch. Neem het aan. En dat mag dan niet, zegt men. Want dat is dan iets van jezelf. Dat doe je dan zelf weer. Als Petrus uit het bootje stapt om naar de Heer te gaan, zei de Heer, kom. En dan gaat Petrus natuurlijk zeggen, ja, maar dan moet hij hem ook de kracht geven om het te doen. Maar hij zei zelf en hij deed het en hij kon op het water lopen. Als u denkt dat u iets niet kunt, omdat u misschien onvoldoende geloof hebt, nou, neem dan de eerste stap maar. Ga maar op je knieën en zeg, Heer Jezus, ik geloof. Kom in ongeloof te hulp, Marcus 9, vers 25. Maar ik geloof. Kom dan, neem die stap. En laat alsjeblieft ook onze familie en onze kennissenkring allemaal kennis maken met het geweldige werk van de Heer Jezus. Amen. Vader, ik wil u bidden dat we zelf beseffen hoe rijk we zijn in de Heer Jezus. En dat we aan de kant van het lam zullen staan. Dat we het lam zullen omringen. Dat we het lam zullen gaan bezingen. En op het moment dat deze oordelen komen, zijn we bij het lam. Hij in de troon en wij daarbij. Wij al zingend priesterdienst verrichten. Koningen en priesters zijn we dan. En we zullen bij hem zijn en met hem zijn. En we zouden zo graag willen dat onze kinderen, onze kleinkinderen, onze broers, zussen, onze ouders misschien, familie, collega's, straatgenoten, buurtgenoten, de Heer Jezus zouden leren kennen. Misschien mag ik getuigen morgen of vanavond. Misschien mag ik iets vertellen over de rijkdom die ik heb. Alsof ik een enorme erfenis ontvangen heb. Als iemand miljonair wordt door een lotto gebeuren of door wat voor loterij dan ook, dan staat het in de krant. En dan word je aan alle kanten besprongen. En als iemand alles wint wat er te winnen is, namelijk de Heer Jezus, wat baat het de mens de hele wereld te winnen en schade te lijden aan zijn ziel? Als iemand de hele wereld wint, maar toch schade lijdt aan zijn ziel, heeft hij niks. Wat baat het de mens? Maar wij die geen schade lijden aan onze ziel omdat we de Heer Jezus kennen, we houden ons stil. We willen u danken, Vader, dat u een bijzondere boodschap hebt voor ons. Ook voor de komende dagen. Het is de paastijd. Het is de tijd van mooie muziek misschien. Van paasliederen. Van geloven en getuigen. Van spreken over de heiland. Van het kruis. We willen u bidden of dit zo mag doordringen, ook in onze eigen omgeving, dat mensen worden geraakt. We prijzen u dat gaat doen. Dank u wel. Amen. Vader, ik wil u ook nog bidden voor mensen die het moeilijk hebben, die misschien zorg hebben over hun kinderen en over hun kleinkinderen. En die daar elke dag voor op hun knieën liggen en elke dag worstelen in hun gebed. We kennen ze ook. Soms krijgen onze kinderen en kleinkinderen alweer verkering. En dan zijn het weer mensen die niet geloven of misschien wel niks geloven of misschien een heel klein beetje. We willen nu bidden of velen nog de Heer Jezus mogen leren kennen. Het was nog een keer het verlangen van mijn hart om dit uit te spreken. Dank u wel.